Mag ik u voorgaan in het gebed? Vader, wat we net gezongen hebben, loof zij de Heere, dat hebben we gezongen met heel ons hart. Opdat u uzelf, Heere, aan ons hebt geopenbaard wie u bent, dat we licht hebben gekregen op wie we zijn zonder u, maar wie we mogen zijn door genade en door het geloof in de Heere Jezus Christus. En als je dan wederom geboren bent, dan krijg je ook een loflied in je hart. Een loflied omdat je beseft dat uw genade zo groot is, zo rijk. En dat u in uw barmhartigheid, Heere, ons niet als wezen hebt achtergelaten, maar dat u heeft gezegd, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En u heeft ons niet met lege handen gelaten. U heeft ons uw woord toevertrouwd. En dank u wel dat wij uw woord ook in eigen taal hebben. En dat we uw woord nog steeds in vrijheid mogen openen. En dat het uw geest is die dat woord ook zo levend aan ons hart en denken maakt. Maar we bidden, Heere, dat dat woord niet alleen in ons verstand en in ons hart zit, maar dat het ook een uitwerking mag hebben in ons dagelijks leven, opdat ons lichaam ook een welgevallig offer voor u zal zijn. Vader, en zo bidden we inderdaad voor hen die door ouderdom of door ziekte niet meer naar de samenkomsten kunnen komen. En we bidden dat u ze zegent en bemoedigt op de plaats waar ze zijn. We bidden voor hen, Heere, die door een moeilijke tijd van lijden gaan. En niet alleen denken we dan aan de zieken hier, maar ook aan onze broeders en zusters wereldwijd in de vervolgde kerk, zoals we dat noemen. Dat u hen zegent en misschien wel op dit moment, Heere, zo diep in hun hart raakt, dat ze uw aanwezigheid mogen ervaren. Vader, we bidden voor uw volk. Dank u wel dat Israël uw volk is, dat Jeruzalem uw stad is. En dan mag Brussel en New York, Heere, brullen wat ze willen. Maar Heere, wie kan u in de weg staan? Als we uw heilsgeschiedenis bekijken vanaf Genesis tot Openbaringen, Heere, dan bent u zo een trouw God die zal volvoeren wat zijn plan van tevoren ook door de profetieën opgeschreven is en gesproken is. En zo mogen we deze avond ook uw woord openen. En we bidden, Heere, dat u ons hart, ons denken vrijmaakt van de dingen die ons bezighouden. Opdat we door uw woord, Heere, onderwezen worden, bemoedigd, opgebouwd. Maar dat we ook, Heere, weer een versterkte hoop krijgen op de komst van de Heere Jezus. Want we weten, hij komt. En dan moet ik zo denken aan het gebed van de Heere Jezus in Johannes 17, dat hij zelf heeft gezegd, Vader, ik wil. Een van de weinige keren dat we lezen dat de Heere Jezus zegt, ik wil. Ik wil dat zij daar zijn waar ik nu ben. O Vader, wat is dat geweldig om te weten dat ook voor ons een plaats bereid wordt. En dat die dag zal komen dat we met hem verenigd zullen zijn. En dat we, ja Heere, voor eeuwig in die heerlijkheid opgenomen zullen worden. Maar tot die dagen, Heere, bidden we dat u ons zegent en bemoedigt. En ons die hoop elke keer weer in het hart opwarmt, Heere, zodat wij dat niet verliezen. En dan bidden we ook, laat niet varen het werk wat uw hand in ieder van ons begonnen is. Want Heere, we zijn ook twijfelaars, we zijn ook struikelaars soms. En dank u wel dat u het bent dan, die ons vasthoudt en verder leidt. En Vader, dat willen we dan ook, Heere, uiten ook deze avond in de vervolgliederen, in het luisteren naar uw woord, in de gemeenschap als gelovigen met elkaar, opdat het alles lof en heerlijkheid aan uw naam zal brengen. Heere, we bidden dat uit genade en in de naam van de Heere Jezus. Amen. Gaan we verder met het zingen van opwekking 245, hier in uw heiligdom.
Thank you.
Als u een Bijbel bij u hebt, wilt u die dan openen op de profeet Joël. De profeet Joël. De meeste die Bijbelboekjes die als een soort examen klinken. Waar zit die ook alweer? Als u Daniël weet te vinden, krijgt u vanzelf Hosea. En dan krijg u Joël. En ik wil vanavond gaan nadenken over de twee bazuinen uit het boek Joël. Er wordt twee keer een bazuin geklonken en het is heel bijzonder wat daar dan ook gebeurt. En ik ben blij dat ik veel Bijbels zie, want voor deze avond zult u mij moeten blijven volgen in het woord van God. En dan kunt u dat ook beter snappen en anders moet u heel goed luisteren of meekijken met iemand naast u die een Bijbel in handen heeft. We lezen van hoofdstuk 2, twee versen en dan verder in hoofdstuk 2, de versen 15 tot 18. Hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag des Heren komt. Ja, hij is nabij. En het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken, ja donkere wolken, zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af. En er hierna niet meer zal zijn, jarenlang van generatie op generatie. Gaan we naar vers 15. Blaas de bazuin in Sion, kondig een vaste tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente. Breng de oudsten bijeen. Verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, de dienaren van de Heere, wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten zij zeggen, ontzie uw volk, Heere. Geef uw erfelijkheid bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volkeren zeggen, waar is hun God? Tot zover de schriftlezing. Gaan we nog verder met het zingen van opwekking 136, de eerste twee versen. Of heeft maar twee versen, denk. Abba, Vader, u alleen.
Oh.
Het boek Joël. Een prachtig klein boekje, maar met een enorme inhoud. Joël betekent: de Heere is God. En het is zo mooi dat dat eigenlijk ook boven het hele gebeuren staat. De Heere is God. En zoals ik in mijn gebed zei, niet Brussel, niet New York, niet de Verenigde Naties. De Heere is God. God over alles. De schepper van hemel en aarde. De Heere is God. Wat opvalt in het boek Joël, is dat er helemaal geen koningen worden genoemd. Dus het valt dan al moeilijk te plaatsen, waar moeten we dan Joël precies vinden? Want bij de andere profeten vinden we vaak onder de koning die en die van de stam Juda, of de koning die en die van Israël. En dan kun je dat opzoeken en weten, oh, dat is die tijd dat hij sprak. Maar het boek staat wel vol met namen van vijanden van het volk. En we lezen dan ook verschillende keren over de Filistijnen, de Egyptenaren en de Edomieten. Maar welke twee niet genoemd worden, zijn de Assyriërs en de Babyloniërs. Dus als die niet genoemd worden, gaan veel oud-testamenticussen ervan uit dat het dan nog voor de ballingschap moet geweest zijn, voordat de 10 stammen Israël door Assyrië werden meegenomen en de 2 stammen Juda door in de Babylonische ballingschap terechtkwamen. En omdat er ook hier wel gesproken wordt over oudsten, nog steeds de oudsten van het volk Israël, en er wordt gesproken over de priesters, in vers 17, laten de priesters, de dienaren van de Heere, moet er toch een tijd geweest zijn waar die nog een rol speelde. En daarom denken sommigen dan ook dat het in de tijd van koning Joas was. En als je dat geleest, de tijd van koning Joas, dan was er ook een priester, Jojada heette die. We kunnen dat in 2 Koningen 12, moet u maar onthouden en kunt u thuis lezen. Die had een behoorlijke stempel op het geestelijk leven van het volk. En sommigen denken dan ook, het moet vast in die tijd geweest zijn. Maar goed, het boek Joël begint in het eerste hoofdstuk te beschrijven over een sprinkhanenplaag en een droogte die het land getroffen heeft. En het is als een soort waarschuwing, zoals we dat dan ook daarin kunnen lezen, een soort waarschuwing van: weet dat het nog erger wordt als jullie je niet bekeren. Dit is maar een voorproefje van wat ik ga doen als jullie je blijven afwenden van mij. Als jullie die afgoden blijven dienen. Als jullie ongehoorzaam blijven aan mijn verordeningen. Dit is slechts een voorproefje. En in hoofdstuk 2, daar staat het thema de dag van de Heere centraal. In het eerste vers lezen we dat al, vers 1 en 2 van hoofdstuk 2. Daar staat dan ook: blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt. Ja, hij is nabij. Wat een waarschuwing. Hij is nabij. We lezen dat ook in vers 11 en daar staat: en de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere en zeer ontzagwekkend. Met andere woorden, pas op, weet wat er te komen staat. Weet wat er te komen staat. En dan komt die eerste bazuin. En dat staat dan: blaas de bazuin in Sion. En het is een aankondiging dat die dag van de Heere nabij is. Blaas de bazuin in Sion. Maar wie geeft die opdracht? Dat is de Heere zelf. Terwijl de Heere zelf het is die zijn volk gaat straffen, is hij het ook zelf die zegt: laat die bazuin klinken, zodat het volk weet wat er komen gaat. En sla groot alarm, waar? Op mijn heilige berg, zegt de Heere. En het is tot de dag van vandaag, is het nog steeds Gods heilige berg. Het is Gods stad, het is Gods plek. En hij zegt: laat alle inwoners van het land sidderen. angstig worden. Want, zegt hij, de dag des Heren, hij staat voor de deur. En dat is echt geen dag om naar uit te zien. En hoe die dag ook wordt omschreven in de volgende verzen, vanaf vers 2 en verder, dan lopen de rillingen over je rug als je denkt, gaat dat dan echt gebeuren? Dat het zo donker wordt en dat er een leger komt als sprinkhanen, als een zwerm sprinkhanen, die over die bergen dat land binnenkomen en waar je gewoon van siddert en angstig van wordt. Een oprukkend en vernietigend leger zal er binnenkomen. En denk aan vers 10 in hoofdstuk 2. Dan zegt hij, en bij die aanblik van al die strijdbare mannen, dat grote leger, bij die aanblik siddert zelfs de aarde, beeft de hemel, zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in en de Heere laat zijn stem klinken. Het heeft een heel apocalyptisch taalgebruik. Wat je ook terugvindt in openbaringen. Als je denkt aan de schalen, als je denkt aan de bazuinen, dan lijkt het alsof de Heer hier al een voorproefje van laat zien en laat horen. Dit is wat er werkelijk gebeurt. Maar als we dan vers 11 lezen, dan vindt daar een schokkende ontdekking plaats. Want in vers 11 staat er, en de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot, ja machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere en zeer onzagwekkend, wie zal die kunnen verdragen? De schok is hier, is dat de Heere niet verschijnt als strijder voor zijn volk, maar als aanvoerder van dit vreselijke leger dat zo verwoestend door het land heen gaat trekken. Dat moet een schokkende ontdekking zijn. Is dat dan onze God die ons door Abraham, Isaac en Jacob zoveel beloftes heeft gemaakt? Ja, maar wacht even, daar stond wel wat tegenover. Indien gij mij gehoorzaamt, zal ik. Maar als gij mij niet gehoorzaamt, zal ik dit ook. En de Heere is trouw aan zijn woord. God is niet alleen een God van liefde. En het zit wel goed bij hem. En hij ziet, zoals we dat in het Nederlands ook zeggen, hij ziet de dingen wel door de vingers. Een heilig God kan de dingen niet door de vingers zien. En is het niet Hebreeën ook die ons ook waarschuwt, terwijl de Heer Jezus op zo'n geweldige wijze geprojecteerd wordt als de meer dan alles, de meer dan Mozes, de meer dan het tabernakel, de meer dan de hoge priester, de meer dan de alle offers die plaats hebben gevonden door de dieren, de meer dan. En dan staat er toch nog in de Hebreeënbrief, vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Waarom? Omdat er een onderscheid is tussen gelovigen en ongelovigen. En hier is het zo schokkend dat de Heere de aanvoerder is van dit leger. De aanvoerder. Heel bijzonder. Is er dan nog wel een weg om dat te ontkomen? Is er dan nog wel een weg om dat te ontvluchten? Is er nog een weg dat God verandert? Nou, eigenlijk geeft dat die eerste bazuin al aan. Want de Heere die had ook in alle stilheid, zonder een bazuin, opeens kunnen verschijnen. En het volk had overweldigd geworden door een gigantisch leger. Maar het is de genade van God die bazuin liet klinken, want het was de opdracht van God, blaas de bazuin. De dag des Heren is nabij, pas op, je kunt niet langer zo doorgaan. Dus er zit al in dat oordeel, zit al een ruimte van, waarschijnlijk kun je daaraan ontkomen. Maar hoe moet je daar dan ontkomen? Is er dan een mogelijkheid om te ontkomen aan het oordeel van God? Ja, dat is er altijd. Dat was er toen voor het volk Israël, dat is er vandaag voor elk ongelovige. Want voor elk ongelovige die loopt en leeft met het oordeel van God. Kijk maar naar het Johannes-evangelie. De toorn van God rust op een ongelovige. Daar loopt hij mee, daar leeft hij mee. En hij heeft ook eeuwig leven. Wij denken vaak, een christen, dan zeggen wij, wij hebben het eeuwige leven. Nou, de Bijbel leert dat iedereen heeft het eeuwige leven. Alleen leven, broeders en zusters. Het grote verschil is, waar maak je hem door? Waar breng je die door, dat eeuwige leven? En dan komt het tot waarheid, dat als je in de Heere Jezus gelooft, hem aanvaardt, je knieën buigt en zegt, Heere, ik ben een zondaar. Ik ben niet in staat om mezelf te rechtvaardigen voor uw aangezicht. Niet mijn kerkgang, niet mijn Bijbel lezen, niet Bijbelversen uit mijn hoofd leren, niet mijn collecten, niet mijn gaven, niet mijn goede werken. Niets kan mij rechtvaardigen voor u. Maar dank u wel dat de Heer Jezus het voor mij heeft gerechtvaardigd. Dat hij het ware zoenoffer is. En dat u dat offer heeft geaccepteerd en dat heeft bewezen door hem doen op te wekken uit de dood. En de prikkel van de dood overwonnen is. En dat is de tweede dood. Heeft geen invloed meer op hen die geloven. Of er ruimte is om onder dat oordeel van God vandaan te komen. En er is ontkoming. Ook lezen we dat hier voor het volk. Als u Bijbel bij u hebt, moet u kijken naar vers 12. Ik vind het zo mooi in deze vertaling. Als je dan de eerste 11 versen heel leest. En je hoort wat de Heere God gaat doen en dat hij de aanvoerder van het leger is, dan zegt vers 12, ook nu echter. Ook nu spreekt wie? De Heere. Spreekt de Heere, bekeer u tot mij met heel uw hart. Bekeer u tot mij. Namelijk, met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heere uw God. En moet eens kijken wat hij zegt over zichzelf. Dit is zo mooi. Want, en het is de Heere die spreekt, hè, vers 12. Want hij, met andere woorden zegt hij, want ik ben genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en heb berouw over het kwaad. Dat is wat de Heere zegt over zichzelf. En dan zegt hij, en wie weet, zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat, een graanoffer en een plengoffer voor de Heere uw God. Alles is door God en alles is tot God. Maar wat een genade, ook nu echter, zegt hij, is er ruimte om tot bekering te komen. En wat doet bekering? Het scheurt je hart. Er staat niet en het vervult je verstand met kennis. Ware bekering vindt plaats in je hart. Er zijn er zoveel die ontdekken theologisch dat ze zondaren zijn, dat de Heere Jezus voor hen is gestorven en ze blijven hele leven met die theologische kennis wandelen zonder dat ooit hun hart wordt geopend, gescheurd wordt voor de genade van God. Lieve broeders, is uw hart, is er een moment geweest dat uw hart openbarstte? Dat uw hart schudde en dat u eigenlijk helemaal open stond voor de Heere. Dat alles wat u gehoord hebt en gekend hebt in uw leven, is dat afgetaald in uw hart. En heeft dat iets gedaan met uw leven. Dat is wedergeboorte. En dan ga je veranderen. Dat kan niet anders. En anders heeft u alleen maar in kennis de Heere Jezus ontmoet, maar nog niet in uw hart. En dan is er altijd die ruimte om tot bekering te komen. En als er vanavond iemand is die nog steeds een hart niet heeft geopend voor de Here, dan is het vanavond weer zo'n genadeoproep. Open uw hart, buig uw knieën en vraag de Heer Jezus desnoods uw hart maar te breken vanavond, zodat hij open staat voor de genade van God. En dat u mag weten, ik ben een kind van God. Bekeert u echt. Denk eens aan Psalm 51. Hou uw vinger bij Joël, anders moet u weer lang zoeken. Psalm 51. Vers 19. Als u hem hoort, kent u het vast. Psalm 51, vers 19. En daar staat zo mooi. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. En dat zien we hier terugkomen in Joël. Bekeer u tot mij met heel uw hart. Heel mijn leven, Heer, laat het zijn tot uw eer. Mooi, geven we werkelijk heel ons leven. Hebben we God werkelijk lief boven alles? Dat is een vraag die ik mezelf regelmatig stel. Het is makkelijk te zeggen als het goed gaat, hè? Ik heb God lief boven alles. Maar heb u God lief boven alles en dat alles is uw gezondheid? Hebben we God lief boven alles als dat alles uw sociale zekerheden zijn? Hebben we God lief boven alles als die alles uw financiën zijn? En zo kunnen we de lijst invullen. Hebben we God werkelijk lief boven alles? En dan merken we dat we zo vaak aan dingen vastzitten en moeten zeggen, Heere, ik wil, leer me dit los te laten. Leer me ook u lief te hebben boven dit alles. En dat is met heel het hart ook lief hebben. En dan die geweldige omschrijving, wetende, we mogen ons keren tot God, want hij is genadig. Dat is niet een vraag of dat zo is, dat is een verklaring, een statement in het Engels, vind ik zo'n krachtig woord, het is een statement, daar kun je niet omheen. God is genadig, hij is barmhartig, hij is geduldig of langmoedig, een ander woord. En hij is rijk aan goede tierenheid. En dan heeft hij ook berouw over het kwaad als iemand zich bekeert. Dat is onze God. En niet alleen onze God, dat is de God van Israël. Nog steeds, daar is niets aan veranderd. Onze God. En dan zegt hij dat zo. En dan gaat hij verder. Want moet u kijken, wie zegt dit in vers 15? Blaas de bazuin in Sion. Opnieuw. Opnieuw een roep van de Heere. In de eerste was het blaas de bazuin, want de dag is nabij. De maat is vol. Nog één druppel en de emmer loopt over. Ook nu echter, zegt de Heere. Ook nu echter. Maar dit is wat je moet doen. Je moet je bekeren. En daarom blaas die bazuin opnieuw. Blaas de bazuin en kondig een vaste tijden aan. Met andere woorden, het is de Heere God zelf die zijn volk hier oproept. Doe er wat mee. Doe er wat mee. Ik geef jullie een weg waarin je onder dat oordeel vandaan komt. Ik geef je aanwijzingen hoe dat moet. En nou wil ik je ook aansporen door die bazuin opnieuw te laten klinken, maar wel een hele andere toon. Een toon van, kondig een vaste tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, haal iedereen erbij. Heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen. De kleine kinderen, de zuigelingen. En dan krijg je dit, de bruidegom uit zijn binnenkamer. De bruid uit hun slaapkamer. Nou, het zal je huwelijksnacht net wezen. Nou, die moet dan maar even opschuiven, want er is veel iets belangrijkers aan de hand. Ja, ik heb even geen tijd, heer.
Als je van de slaapkamer komt, dan kom je wel bij je onderbroek en neer.
Ja, nou, er spreken hier ook over gescheurde kleren. Dus het wordt nog erger als ze die onderbroek en die hemd ook nog moeten scheuren. Misschien moeten we wel naakt voor God verschijnen.
Ja, als je
hij ziet toch alles. Je hebt gelijk. Maar je moet eens kijken wat hij dan allemaal zegt. Laat de priesters, de dienaren van de Heere, wenen. Waarom? Priesters hebben een bemiddelende taak. Priesters moeten altijd God bij mensen brengen en mensen bij God brengen. En laat die priesters als eerste hun knieën buigen. En laten ze wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten zij zeggen, met andere woorden, laten zij smeken. Ach Heere, ontzie uw volk. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. En waarom zouden ze onder de volkeren zeggen, waar is hun God? Met andere woorden, het gaat niet eens om het volk, het gaat om de naam van de Heere. En Joël haalt dit uit Psalm 72, waar staat, waarom zouden de heidenvolken roepen, waar is hun God? Nou, die God is er. Die God is er duidelijk. En deze God die laat ze bazuinen klinken en alles bij elkaar verzamelen. Prachtig om dat te zien. En dan vers 18. Toen nam de Heere het op voor zijn land. Er moet tussen vers 17 en 18 iets plaats hebben gevonden. Ze moeten gereageerd hebben op die bazuin. Ze hebben de roepstem van de Heere verstaan. Dat kan niet anders als je dan ziet wat hier nu gaat gebeuren. Er is berouw, er is bekering, dat heeft allemaal plaatsgevonden. En dan gaat de Heere zijn belofte, gaat hij uiten. En dan staat er zo mooi, en toen nam de Heere het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Wat een verschil. Wat een verschil als we hoofdstuk 1 lezen als een soort waarschuwing, jongens. Dit is nog maar een voorproefje, die hongersnood, die sprinkhanen, die droogte. De bazuin van nu is het heel erg dichtbij. En dat de Heere voor zijn leger uittrekt. En dan zegt de Heere, maar wacht, ook nu echter. Ook nu echter ben ik barmhartig. En laat die bazuin klinken, zodat mensen tot bekering komen. En dan zie je dat het gebeurt, want nu gaat de Heere uitvoeren wat hij dan altijd in de geschiedenis beloofd heeft als het volk zijn knieën buigt voor hem, gaat hij zegenen. En is het niet waar, lieve broeders en zusters, ook in ons leven, dat we wel eens de zegeningen van God in de weg staan, doordat we eigenwijs zijn, dat we dingen niet willen uitpraten, dat we dingen doen die niet door de beugel kunnen. En tot je het moment komt, Heere, ik ben er ziek van. Ik ga op mijn knieën. En dan merk je dat de Heere allereerst weer die rust geeft. Die vrede geeft. En daarvanuit gaat herstellen. En daarvanuit gaat zegenen. En dat is niet voor ons behoud. Wij zijn behouden door het geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Hebreeën 10 vers 10 die zegt dat wij op grond van het offer van de Heere Jezus eens voor altijd geheiligd zijn in Christus. Houd dat vast. En anders onderstreep het in uw Bijbel. En als er een moment van twijfel is, dan slaat u dat stukje open en zegt u, dank u wel Heere Jezus, dat dat ook voor mij is. En dan doet u ook 1 Johannes 5 vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven. U die gelooft, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Vasthouden. Dat is de zekerheid die God geeft. De duivel wil alleen maar twijfel zaaien. God zegent met waarheid. En dan word je geloofd, zoals Colossense 2 dat zegt, dan word je geloofd bevestigd. Vind ik zo'n prachtig woord. Wij geloven niet meer. Daarom zijn wij christenen altijd zo eigenwijs. Hè? Wij weten het zeker. Wij weten het zeker. Ja, jullie komen altijd zo overtuigend over. Ja, dat is logisch, want ik weet het zeker. Niet omdat ik het zo goed weet, maar omdat het woord van God het mij leert en mij laat zien. dat we behouden zijn in de Heere Jezus. En dan zien we hier tussen vers 17 en 18, waar dat moment van berouw en bekering plaats moet hebben gevonden. En dat er zo prachtig staat. En toen nam de Heere het op voor zijn land. Hij spaarde zijn volk. De Heere antwoordde en zeide tegen zijn volk. En nu moet u opletten wat er staat. Er staat nergens en nu moeten jullie. Maar er staat zo mooi en ik zend het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Koren, nodig voor brood, de wijn, de olie, de Heilige Geest, alles komt daarin samen. Ik zal u niet meer overgeven als een voorwerp van smaad onder de heidenen. Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen. Ik verdrijf hem naar een dor en woest land. Zijn voorhoede naar de zee in het oosten enzovoort. Weet je wat daar gebeurt? De Heere gaat het overnemen. En zegt de Heere niet op een andere plek. Gij moet stil zijn en ik zal strijden. En wat staan we vaak, lieve broeders en zusters, de Heere in de weg. Door het zelf op te willen lossen. Want wij willen het op onze tijd hebben. We zijn een beetje van die bol.com christenen. Als ik maar bid voor vijven, dan wordt het morgen geleverd. Dat belooft het bol.com, hè? Als je voor vijven bestelt, heb je het de volgende dag. Nou, bij God is het niet zo. God verhoort je gebed, maar hij antwoordt op zijn tijd. Op zijn tijd. Ik hoorde gisteren iemand zeggen, die was met een Chinese voorganger in gesprek geweest. En hij zegt, weet u wat de snelheid van God is? 5 kilometer per uur. Dat is de wandeltijd. God rent niet voor je. God maakt geen eindsprintje. De Heere God wandelt. En tijdens het wandelen gaan we zijn zegeningen leren kennen. Gaan we zijn zegeningen opmerken. En dan is het zo mooi. En als je dan tot die rust komt en gaat ontdekken, wij mogen rusten in het volbrachte werk van de Heere Jezus. En dan gaat Hij verder in ons leven. En moet eens kijken wat Hij dan zegt in vers 21. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Als iemand tot bekering komt, tot geloof, is de angst voor het oordeel is weg en de angst voor de dood is weg. Want het oordeel is weggenomen en de dood is overwonnen. 2 zekerheden die iedereen, waar iedereen mee te maken krijgt, zijn weggenomen door de Heer Jezus. Wees niet bevreesd. Verheug u. Verheug u. Nou, als u net bent als ik, moet ik me dat vaak herinneren. We kunnen ons zo mee laten zinken, hè, voor wat er allemaal gebeurt. En wat er om ons heen allemaal gebeurt. Hoe het met de wereld gaat. En dan moeten we niet verheugen in, nou ja, fijn dat dat allemaal gebeurt. Nee, het is allemaal even triest. Maar wij kunnen ons verheugen, omdat alles wat plaatsvindt, brengt ons dichter bij de komst van de Heer Jezus. Elke dag is een dag eerder tot zijn wederkomst. Wij vinden het zo lang duren. Nee, elke dag is een dag minder. Zo moeten we daarnaar kijken. En ik verjong. Voor de wereld word ik ouder. Maar geestelijk word ik elk jaar een jaar jonger. Want elk jaar betekent dat ik een jaar dichter bij de Heere ben. Dus het gaat mij niet snel genoeg. Ik zou het liefst 2 verjaardagen in een jaar vieren dan. Dan ben ik nog eerder bij de Heer. Zo zit dat in elkaar. Verheugt u. Wees blij. Wees blij, want de Heere heeft grote dingen gedaan. En dat is de vraag. Verheugen wij ons daar nog in wat God doet? Zien we God nog aan het werk? Als er nou de lente straks weer gaat beginnen en u ziet, nu al de krokussen, de narcissen. We hebben een plant in de tuin, weet ik niet eens hoe die heet, maar die heeft hele rode knoppen. Prachtig om dat te zien. En dan zie je God aan het werk. Je ziet God aan het werk. Maar je ziet God aan het werk ook in de storm, in de wind. En dat is nog niks vergeleken bij wat er komen gaat. Maar God is daar en is aan het werk. Hij roept op de reden tot vreugde. Hij roept op dat er geen vrees komt. En hij zegt in vers 21, ik ga u een leraar geven. Nou, we hebben de beste leraar die er is. De Heilige Geest en de Heer Jezus. Die onderwijzen ons en het woord. En het gaat maar verder. Hij zal regen op u neerdalen. En wat denkt u van vers 25? Dat is een vers die mijn vrouw enorm geraakt heeft. Want wij hebben 18 jaar zonder de Heer geleefd en we hadden een ontzettend slecht huwelijk. En ik was echt geen beste man. En zij heeft 18 jaar van dat huwelijk in moeten leveren. En toen las ze dit. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en treksprinkhaan hebben opgegeten. En dan gaat u maar zakjes met haar praten. Daar kan zij van getuigen. Dat is wat de Heere doet. Want 2 Korinthe 5 vers 17. Die zegt, wat zegt dat? Zo is dan een ieder die in hem geboren is een nieuwe schepping. Zie, het oude is voorbij gegaan. Dan moeten wij niet met dat oude steeds maar leven. Wij moeten dat nieuwe leven ingaan. En dan gaat de Heere, die gaat vergoeden. Die gaat dingen veranderen in je leven. Prachtig. Denk u aan vers 28. En daarna zal het geschieden, zegt hij, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En sommigen zeggen, dat heeft plaatsgevonden in Handelingen 2. Maar dat heeft maar gedeeltelijk plaatsgevonden in Handelingen 2. Want dan waren er eerst 120 die de geest ontvingen. En toen waren er 3000 Joden, Joodse volk, was nog geen heiden bij, die kwamen tot geloof en bekering en ontvingen de Heilige Geest. Maar op alle vlees is vandaag heel Israël door de geest bevangen? Nee, nog niet. Dus het is gedeeltelijk gebeurd, maar de belofte staat er nog steeds. En die dag gaat komen dat heel Israël in hun hart gegrepen zal worden. En de Heere zal ze weer bij elkaar brengen. En dan gaat hij verder met wat hij altijd beloofd heeft. Wat Joël hier wil laten zien, is dat er een dag is die nabij komt. En de dag is nog steeds nabij. De wederkomst van de Heere Jezus. De dag van de oordelen. De grote verdrukking, het staat allemaal nog aan te komen. Maar wij leven in een tussentijd. Joël, de twee bazuinen hebben geklonken. En we weten dat straks in Openbaringen 8 en 9 eerst nog 6 bazuinen zullen klinken. 6 bazuinen van oordeel. De 7e bazuin is dat de hemel open gaat en dat de tempel open gaat en dat dan de ongelovigen geoordeeld zullen worden en de gelovigen, de diensten, knechten van de Heer zullen hun loon ontvangen. Dat is de 7e bazuin. Dus wij leven tussen de 2 bazuinen van Joël en we leven tussen de 7 bazuinen die nog komen gaan. Is er daartussen geen bazuin meer? Daartussen zijn er ook nog 2. Eentje is niet echt een bazuin. Kijk u eens in Matthäus 3 vers 2. Het klinkt wel als een bazuin. Het Matthäus evangelie, als de voorloper van de Heer Jezus, Johannes de Doper, als hij zijn bediening gaat beginnen, wat is dan zijn bazuin? In vers 2, ik lees vers 1 ook. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Juda. En hier komt zijn bazuin. Bekeer u. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De dag dat de Heere, de Messias, zou komen, is nabijgekomen. Maar Israël, bekeer je. Joden, bekeer je. Dit is nog een oproep voordat de Heer Jezus gestorven is. Het geheimenis dat ook heidenen behouden worden, was nog niet bekend. Dat was nog een verborgenheid. Maar hier wordt die oproep gedaan. De bezuin klinkt als het ware. Bekeert u! En ik geloof dat Johannes ook dat niet heeft gezegd op een manier. Nou, als het je uitkomt, zou het niet beter zijn als je je bekeert? Nee, dat heeft geklonken als een bazuin. Bekeert u! Weet u waarom? Omdat het noodzakelijk is. Omdat er een oordeel op de mens rust. En we leven in een tijd, als ik dan hoor, zending nu en mission nu. Ja, we moeten vriendschapjes opbouwen en niet praten over de Heer Jezus. Want dan verbreek je misschien je vriendschap. Wij moeten mensen bij de oren grijpen. En zeggen, weet je wel wat er te wachten staat? Het evangelie is toch een kracht Gods tot behoud van een ieder die dat gelooft. Dan moeten we toch ook het evangelie brengen. Johannes de Doper, die had geen leuk praatje. Hij zei, bekeert u. Bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En moet eens kijken, Johannes 4 vers 17. Johannes 4 vers 17. De Heer Jezus is verzocht geweest in de woestijn. En heeft zich verdedigen, staande gehouden met de schrift, er staat geschreven. En dan het begin van Jezus' prediking. En dan vers 17. En vanaf toen begon Jezus te prediken en te zeggen. Dezelfde bazuin als Johannes de Doper. Matthäus 4 vers 17. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De noodzaak van bekering. Wat denkt u van de oproep van Paulus in Korintiërs? Dat hij zegt, en laat u met God verzoenen. Er staat niet, verzoen u zelf met God. Dat staat er niet. Want wij kunnen onszelf niet met God verzoenen. En sommigen zeggen, ja, ik heb me met God verzoend. Dat is onmogelijk. Dat leert de Bijbel nergens. Er staat in 1 Korinthe 3 dat God zichzelf met ons heeft verzoend. En dat is iets wat ik soms niet vatten kan. Heren, wat is dat toch? Dat u in uw genade naar mij hebt opgezien en dat u zichzelf met mij verzoend hebt. En hier zegt Paulus ook, laat u met God verzoenen. Met andere woorden, stel je open voor de verzoenende genade van God. Daar hoeft u niks voor te doen. Daar hoeft u niks voor te doen. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij heeft het volbracht. Wat je wel moet doen, is het ontvangen. Doch alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven. In de grondtekst staat eigenlijk recht van spreken gegeven, een kind van God te zijn. Dat is de eerste bazuin van het evangelie. De eerste bazuin van de genadetijd. De eerste bazuin die de klank heeft ingezet voor de gemeente van de Heer Jezus. Bekering. Maar er komt er nog één. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Dan lezen we de versen 16 en 17. Nou, dan lezen we nog vers 13. Zo mooi. Maar ik wil niet, broeders en zusters natuurlijk, dat u onwetend bent. Dus Paulus wil hier dat we het wel weten. Hier, weten. Dat u ontwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven. Dus wij geloven, de gelovigen. Dat Jezus gestorven en opgestaan is. Zal ook God op dezelfde wijze die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die leven, levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. En daar komt het. Want de Heere zelf. Dus je hoeft je niet af te vragen of het wel of niet plaatsvindt. Want het staat in de macht van de Heere. Het staat de Heere zelf. Dat hoeven wij niet te doen, dat doet hij. De Heere zelf zal met 1. Een geroep. 2. Met de stem van een aartsengel. En 3. Met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij die levend, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo, en niet anders, en zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. In Joël lezen we over 2 bezuinen. Bezuin, er komt een oordeel. En bezuin van bekeert u. In Openbaringen worden nog aardig wat bezuinen geklonken. 7 stuks. 6 vreselijke. Als u die hoofdstukken 8 en 9 leest. Nou, de klimaatactivisten krijgen het heel druk in die tijd. Want het hele klimaat gaat ondersteboven. De zeeën zullen voor een derde vervuild worden. Het zal bloed keren. Er zal geen licht en geen helderheid meer zijn. Het zal donker zijn. Ik denk de klimaatbeheersers die weten geen raad meer in die tijd. Vreselijk wat er gaat gebeuren. Maar daartussen klinkt in de genadetijd nog steeds een bazuin van oproep tot bekering. En de bazuin van hoop. De oproep is: bekeert u. Bekeert u. En de tijd wordt steeds korter. Het kan zomaar zijn dat u vanavond niet meer tegen wind hoeft te fietsen, maar dat u met de wind mee naar de hemel gaat.
Zullen we dan
juichen? Hè?
Zullen we dan juichen?
Ja, hè, zullen we dan juichen. Absoluut. Maar we mogen nu al juichen, omdat we weten dat die bezuin straks ook door ons gehoord gaat worden. De kinderen van Gods zullen die bazuin horen. Die zullen die stem en die roep horen en weten. En het gaat wel zo snel in een oogwinkel, een twinkle of an eye, zegt in het Engels. Nou, dat is helemaal snel. Ik weet niet of dat zelfs meetbaar is, zo snel. En zo snel zal het gebeuren. Maar de vraag is, lieve mensen die hier zitten, kunt u amen zeggen, ik hoor daarbij.
Amen.
Kunt u amen zeggen, ik hoor daarbij. En zo niet, dan zou u vanavond maar uw knieën buigen en zeggen: Heere Jezus, ik wil daarbij horen. Ik besef dat ik u nodig heb. De bazuin van bekeer u klonk in mijn oren. En desnoods kunt u vannacht maar niet slapen. Blijf u wakker liggen. Als u maar op de knieën gaat. En de Heere Jezus aanneemt als uw verlosser. En als u dat wel kent, blijf elkaar vertroosten en versterken en bemoedigen. Vooral hen die ziek zijn, die door een moeilijke periode gaan. Dan mogen we elkaar bemoedigen en vertroosten. Met die zekerheid dat het lijden van de tegenwoordige tijd, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. Geprezen zij onze God en onze Heere. Zullen we op aansluiten van de verkondiging lied 187 zingen. Johan de Heer. Waar zo prachtig in staat: o God die mij hebt vrijgekocht. 187. Dan zingen we het eerste, tweede en het derde couplet. Zullen we samen de Heere danken. Hemelse Vader, we komen u zo oprecht danken, Heere, voor deze avond waarin we uw woord mochten overdenken. Vader, wat is het toch bijzonder dat u als een heilig God de zondaar waarschuwt. Dat u die bazuin laat klinken voor wat er te gebeuren staat. En dat vandaag de dag nog steeds die bazuin mag klinken, bekeert u en gelooft het evangelie. Want de dag is nabijgekomen, de dag des Heren. En we weten dat die nadert. Maar dank u wel, Heren, dat ook in deze tijd, ook nu echter, u nog steeds die ruimte geeft. Dat u genadig en geduldig en langmoedig bent. Dat u die God bent die niet wil dat mensen verloren gaan, maar dat mensen tot erkentenis van de waarheid van uw Zoon, de Heere Jezus, komen en vergeving van zonden zullen ontvangen, gereinigd worden door het bloed en op die wijze, Heere, door uw geest wedergeboren worden, ingevoegd worden in dat lichaam, de gemeente. Vader, we komen u daarvoor danken. Maar we danken u ook, Heere, dat er een bazuin van hoop is. Heere, dat voor ons gelovigen het niet hopeloos is. Al kijken we naar deze wereld waar het eigenlijk hopeloos is. Als we ziet waar het op uitmondt en waarvan we weten, dit is ook nog maar het begin, het zal nog veel erger worden, is er voor een kind van God altijd hoop. En die hoop is, Heere, de Heere Jezus Christus. Zoals Paulus dat zo mooi aan Timotheus zegt. Jezus Christus, onze hoop. Dank u wel, Heere, dat we dat vanavond weer ook mochten horen. Dat u genadig en barmhartig bent. Maar Vader, u kent ook ons persoonlijk leven. U kent de moeite, de strijd, kent de vreugde. Maar bid u zo, Heere, dat u ons ook verder leidt. En zoals we net gezongen hebben. Heere, stop niet met dat werk. Naar die beeldvorming naar uw Zoon. Maak mij uw beeld gelijk. En Heere, dan mag dat wat kosten. Mag het zeer doen. Maar als we maar in dat proces door blijven gaan en steeds meer op de Heere Jezus mogen gaan lijken. Wilt u dat door geest en woord in ieder van ons uitwerken. Heere, help ons elkaar te vertroosten daar waar dat nodig is. Maak ons daar ook gevoelig voor. Heere, dat we ook aanvoelen wanneer een ander dat nodig heeft. En dat kan op kleine manieren. Door een berichtje, door een kaartje, door een arm om iemand heen te slaan. Door voor iemand op datzelfde moment te bidden. Het ook te doen, niet alleen te zeggen, ik zal eens voor je bidden, maar op dat moment ook werkelijk voor iemand te bidden. Vader, dank u wel. En dank u wel, Heere, dat we ook verder mogen gaan zingen, Heer, om u te loven en te prijzen. We prijzen u en we danken u. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Is er nu een collecte tijdens het voorspel van het volgende lied? En als dat voorbij is, dan zingen we samenstaandend Johannes de Heer 830, de eerste twee coupletten, dan een zegenbede en dan de laatste twee coupletten. Laten we bidden om Gods zegen. Vader, dank u wel dat dit lied ook weer zo een hoop geeft, een uitzicht voor een ieder die gelooft. Maar Vader, voor de dagen die volgen hebben we zo ook uw zegen nodig. En we bidden, Heere, dat u ons zegent met de liefde die u hebt bewezen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zegen ons, Heere, met dat opstandingsleven van Hem, opdat wij ook wij opgewekt in dit leven kunnen staan. En zegen ons, Heere, met de kracht, met de liefde, met de wijsheid en met de vrucht van de Heilige Geest. Opdat wij ook daardoor tot zegen zullen zijn voor elkaar. Tot zegen zullen zijn voor hen die we komende week op ons levenspad ook zullen ontmoeten. Zegen ons, Heere, zodat we tot zegen zijn. En dat bidden we uit genade. Amen. Zingen we de laatste twee coupletten.